Voor onze luisteraars thuis een schriftlezing. Die is ook vanmiddag uit Handelingen 14. En dan nu de verzen 11 tot en met 18. Dus Handelingen 14, de verzen 11 tot en met 18. En de collectengemeenten die zijn voor de diaconie, voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En bij de avondmaalstafel voor de stichting Mercy Ships. Vorige week heeft u op de zondagsbrief informatie gekregen over deze stichting. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 105, het eerste en ook het tweede vers. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En het tweede vers juicht elk om strijd met blijde galmen. Zing, zing de hoogste vreugdepsalmen. vanmiddag belijdenis met de kerk van alle tijden en alle plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zingen we in aansluiting daarop uit Psalm 108, de tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan en uw roem de volken doen verstaan. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voordat er gelegenheid is om ook nu avondmaal te vieren, lezen we eerst met elkaar het kort formulier. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, hoor hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zei, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggend, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. En daarom onderzoeken zich in ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen we dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang ze zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen we deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus dat zegt. Want één brood is het, en zo zijn wij velen één lichaam, dewijl omdat wij alle eens broodsdeelachtig zijn. Met groot verlangen mogen we samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt, om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven, en dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of ge zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus. Amen. Laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat we door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt zullen worden als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Laten we ter inleiding op de avondmaalsviering nu samen zingen uit Psalm 84, het derde vers. Geliefden in de Heere, het brood dat we breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus is verbroken tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vorige week hebben we in de voorbereidingsdienst samen stilgestaan bij die woorden van de Heer Jezus. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Als we in de afgelopen week onszelf beproefd hebben voor het aangezicht van de Heere, dan kan het niet anders, geliefden, of wij moeten het vandaag hier aan de tafel zitten beleiden dat er aan onze kant heel wat schort. Of om het anders te zeggen, dat er bij ons heel wat kwalen zijn. Gebrek aan geloof, gebrek aan liefde, gebrek aan hoop. Wie van ons zal hier aan de tafel zitten zeggen, ach, bij mij geen gebreken. Juist wel. Maar nu hebben we vanmorgen samen stilgestaan bij die genezing van die verlamde man daar in Lystra. En wat laat die genezing ons nou zien? Dat de Heere Jezus vergeeft en geneest. Al die kwalen die wij hebben, die neemt Hij weg. En nu mogen we hier aan de tafel zitten. En nu mogen we ontdekken dat Hij die grote hemelse heelmeester is. Dat Hij die medicijnmeester is. Die al onze gebreken geneest en vergeeft. En dan kunnen we er niet over uit. Dan kunnen we onze verwondering daarover eigenlijk amper onder woorden brengen. Maar dan mag er vrede zijn in ons hart. Dan mag er vreugde zijn in onze ziel. Heere, in U mag ik alles ontdekken. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere Jezus, U bent de medicijnmeester voor mijn hart. Laten we samen zingen Psalm 116 en En daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. 116 vers 10. We willen samen deze avondmaalsbediening besluiten met dankzegging. En laten we samen ook de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Barmhartige Heere in de hemel. U heeft vandaag onze harten weer willen vertroosten en versterken. U heeft ons weer willen bemoedigen. En toen wij aan de tafel kwamen en de belijdenis in ons hart was, ach, wat zijn wij toch in onszelf kleine, zwakke mensen. Toen heeft u ons willen wijzen in de tekenen van brood en wijn op uw volbrachte werk. Op uw trouw die nimmer loslaat wat uw hand begon. Op uw genade die groter is dan de zonde van ons mens. En als we daar vandaag weer iets van hebben mogen zien, van uw genade en van uw trouw, Ja, dat we daar iets van geproefd mochten hebben met onze harten. Dan kan het niet anders of er is dankbaarheid en verwondering in ons hart. U, de grote medicijnmeester, de grote heelmeester die ons alles schenkt voor tijd en voor eeuwigheid. Heren, u komt alle lof, alle dankzegging, alle eer van ons leven toe. Maar niet ieder van ons heeft vandaag het avondmaal gevierd. En u weet wat daar ook de reden van geweest is. Of we nog niet gerechtigd zijn. Dat geldt voor onze jonge mensen. Wilt u geven dat ook onze jonge mensen de rijkdom van dit avondmaal mogen leren inzien en trek hun en leid hen verder ook aan uw voeten, heren. Maar het kan ook zijn dat er andere redenen waren. Misschien dat we in de afgelopen week wel bijzonder geworsteld hebben. En de vraag naar de vrijmoedigheid ons bijzonder bezig heeft gehouden. Maar wilt u geven, heren, dat we dan toch ook uiteindelijk mogen leren zien de vrijmoedigheid ligt in uw nodiging en in uw liefde, niet in iets van ons. Heren, wilt u, als we nog niet bezig zijn in ons leven met de dingen van u, en dus ook de dingen van het avondmaal eigenlijk om ons heen gaan en aan ons voorbij gaan, wilt u ons dan tot stilte brengen in ons leven? Wilt u geven dat we dan tot bezinning mogen komen? Want in de dingen van u gaat het toch wel om onze zaligheid. Gaat het toch wel ook om de dingen die op de eeuwigheid betrekking hebben. En wij zijn maar kleine sterfelijke mensen. Heren, zo kan het avondmaal voor een ieder van ons ook vandaag weer verschillende gevoelens in het hart ook met zich meebrengen. Maar voor ons die het avondmaal hebben gevierd, laat het zo mogen zijn dat de verwondering en de dankzegging overheersen. En laat het ook zo mogen zijn, heren, dat wanneer we zo meteen dat woord dat we gaan lezen, gaan overdenken, dat dat woord ons bij de hand neemt en dat dat woord ons verder leidt op de weg van de dankzegging. U komt alle lof, alle eer, alle aanbidding toe, heren, en zegen ons ook verder. Niet op grond van iets dat in ons zou zijn, maar alleen op grond van alles wat in u is. O grote medicijnmeester, Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 138 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 138, een psalm van dankzegging en een psalm ook van vertrouwen. Hij zal het voor mij voleinden. We lezen het vervolg van de geschiedenis van vanmorgen uit Handelingen 14. Nu de verzen 11 tot en met 18. Handelingen 14, vanaf het 11e vers. En de scharen, ziende hetgeen Paulus had gedaan, verhieven hun stemmen en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons neergekomen. En ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen en roepende en zeggende: mannen, waarom doet ge deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen u lieden dat ge u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is. Welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevend, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. En dit zeggend, weerhielden zij nauwelijks de scharen dat ze hun niet offerden. Het uitgangspunt is deze geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. En we zingen straks met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het zesde vers. Doors hoogsten arm het geweld onttogen zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Gemeente, die genezing van die verlamde man daar in Lystre, waar we het vanmorgen met elkaar over gehad hebben, dat is een geweldig wonder geweest. De apostel Paulus die riep maar een paar woorden: sta recht op uw voeten, meer niet. En de man sprong op en de man wandelde. Ik ben het van harte met u eens als u zegt: ja, maar we moeten dat natuurlijk niet toeschrijven aan Paulus. Nee, natuurlijk niet. Want Paulus was ook maar een gewoon mens. Hij was apostel, maar niet meer dan dat. En het is Christus die deze man genezen heeft. En die de apostel in zijn hand als een instrument heeft gebruikt. En daarom heb ik vanmorgen ook laten uitkomen dat dit wonder laat ons één ding zien. En dat is dat Christus ons geneest en dat hij vergeeft. Dus het hele wonder spreekt van de grootheid van de medicijnmeester. De Heere Jezus, de Heelmeester, die om niet, dat betekent gratis, zonder dat wij mensen iets daarvoor hoeven te betalen en kunnen betalen, de genezing en de vergeving aan ons wil wegschenken. Ik hoop van harte, gemeente, dat de avondmaalsviering van vandaag daar ook iets van heeft gewerkt in ons leven, dat we het wonder van de vergeving weer hebben mogen zien. Het wonder van de vergeving uit genade. Want als dat nou het geval is geweest, dan is er dankbaarheid in ons hart. Dat kan niet anders. Dan is er verwondering. En dan is er blijdschap en vrede in onze ziel. Dan zeggen we, om een psalmdichter te citeren: wat zal ik de Heere vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen. In Lystre, daar in Klein-Azië was men ook bijzonder dankbaar voor wat men had mogen ervaren. Maar wat lezen we? Helaas heeft die vreugde en dankbaarheid zich niet op God gericht, maar op de dienaren van God, op Paulus en op Barnabas. Ja, men dacht dat ze verpersoonlijkingen waren van de goden. De goden zijn mensen gelijk geworden en ze zijn tot ons neergedaald. Dat was wat men riep in koor. En de priester van de allerhoogste god Zeus, die kwam aanzetten met stieren die met kransen, bloemenkransen versierd waren. En het was de bedoeling dat die stieren geofferd zouden worden voor Paulus en voor Barnabas. Niet voor de heren, nee, maar voor Paulus en voor Barnabas. Nu zullen de mensen het daar in Lystra natuurlijk allemaal goed bedoeld hebben. Daar willen we van afblijven. Maar het is natuurlijk niet zoals het zou moeten zijn. Want die dankbaarheid, die moest zich niet richten op Paulus en Barnabas. Die moest zich richten op hij die het wonder had gedaan. De Heere in de hemel. En daarom lezen we ook dat de apostelen uit alle macht geprobeerd hebben om dat offer te voorkomen. We worden vanmiddag bepaald, in het vervolg van de geschiedenis van vanmorgen, bij verkeerde dankbaarheid. En die verkeerde dankbaarheid, die laat ons natuurlijk als keerzijde zien wat dan de goede dankbaarheid inhoudt. Dus ik heb als thema gekozen, maar heel eenvoudig, kan iedereen onthouden, verkeerde dankbaarheid. Verkeerde dankbaarheid. Als er wonderen gebeuren in de Bijbel, en die gebeuren nogal eens, dan lezen we meestal dat die wonderen tot een stuk lofprijzing en dankzegging brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan dat wonder dat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij die overleden jongen uit Nain opwekte. En dan staat er: vrezen beving hen allen en zij verheerlijkten God. En ze zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. En als de Heer Jezus nou die blinde man daar in Jericho geneest, hè, dan lees je eenzelfde soort reactie. Want dan staat er: de man volgde Jezus en verheerlijkte God. En al het volk dat ziende gaf God lof. Dus je leest dat in de Bijbel nogal eens een keer, gemeente, als er een wonder heeft plaatsgevonden, dat er daarna een stuk dankzegging, lofprijzing is naar God toe. En dan zou ik eigenlijk willen vragen, wie van ons zou zeggen dat dat dan niet terecht is? Natuurlijk, volkomen terecht. Wonderen brengen dikwijls tot lofprijzing. En nu lezen we vanmiddag samen in die geschiedenis die het onderwerp van onze overdenking is, dat ook in Lystra, daar in Klein-Azië, dat het geval is. En dat is al in de allereerste plaats de man zelf, die genezen is, bijzonder blij en dankbaar zijn geweest. Kun je dat indenken? Ik denk dat we ons allemaal er wel iets bij kunnen voorstellen. Wat een vreugde, hè, die man gekend heeft. Heel zijn leven lang heeft hij niet kunnen lopen. En hij heeft het niet verwacht dat hij genezen zou worden. En dan is daar die onbekende prediker. En die zegt: sta recht op je voeten en dan kan het. Nou, dan weet je toch niet wat je overkomt. Er zal een geweldig stuk dankbaarheid, vreugde in het hart zijn geweest van die man die genezen is. Maar wij lezen in dit gedeelte, gemeente, vanmiddag dat ook de bevolking van Lystra behoorlijk onder de indruk is gekomen van dit wonder. En men wil de twee mannen, Paulus en Barnabas, eren en prijzen. Men begrijpt daar in Lystra dat er sprake moet zijn van een goddelijk ingrijpen. Want, nou ja, dat ligt natuurlijk eigenlijk ook wel voor de hand. Een wonder is nou niet iets wat je zo vandaag op morgen steeds weer tegenkomt. Dat zijn toch bijzondere gebeurtenissen. Hier is een God aan het werk. Daar zijn ze diep van overtuigd. Maar in plaats daarvan dat ze nou de apostelen gaan vragen: hoe kunnen jullie nou die man genezen? Waar halen jullie nou die kracht vandaan? In plaats daarvan dat ze dus daarnaar op zoek gaan en hen dat vragen, gaan ze eigenlijk meteen al Paulus en Barnabas als goden beschouwen. Want, roepen ze, en je kan je indenken dat het een enorm gekakel geweest is, dat het een enorm geluid geweest is. Hè? Ze roepen in hun eigen taal, het Lycaonisch, de goden zijn mensen geworden. Ze zijn uit de hemel neergedaald. De goden zijn tot ons neergekomen. Paulus en Barnabas, ze beschouwen ze als goden. Er staat hier in Handelingen 14 dat ze Barnabas houden voor Jupiter of Zeus en dat ze Paulus houden voor Mercurius of Hermes. Nou, zeggen die namen ons misschien niet zoveel, maar misschien dat ik er iets bij mag zeggen en dan wordt het eigenlijk nog wonderlijker. Die godennamen die laten uitkomen dat de mensen daar in Lystra Paulus en Barnabas hebben beschouwd niet als een paar, nou ja, een paar zendelingen van de goden, niet een paar wat lagere goden, maar dat ze deze mannen beschouwd hebben als de hoogste goden die ze erkenden. Ik zal u zeggen, gemeente, die godsdienst van die mensen die zat zo in elkaar dat men een oppergod had, dat was dan Jupiter of Zeus, al naar gelang of je met de Latijnse naam of de Griekse naam aanduidt. En dan had je een god voor de oorlog, een god voor de liefde en noem al dat, heel dat rijtje ook zomaar op. Hè? Men had verschillende soorten goden, maar de hoogste god, dat was Jupiter of Zeus. En dan leest u het met mij. En zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius. Dat betekent dus dat ze Paulus en Barnabas als de hoogste goden hebben aanschouwd en beschouwd. Ze hebben een bijzonder hoog geacht. De allerhoogste god Zeus is van de Olympus afgedaald in Athene en is nu onder ons gekomen en daar staat hij. En waarom hebben ze nou Barnabas als de opperste god Zeus beschouwd en Paulus als Hermes, de boodschapper van Zeus? Omdat Paulus het woord deed en Barnabas kennelijk erbij gestaan heeft en gezwegen heeft. Maar gemeente, en dat is eigenlijk wat ik dan vanmiddag maar u duidelijk wil maken, dat deze mensen daar in Lystra Paulus en Barnabas als goden beschouwen, dat is één, maar dat ze hen als de allerhoogste goden beschouwen, dat is natuurlijk twee. Dat is wel heel uitzonderlijk. Heel uitzonderlijk. Nou kunnen wij zeggen, ach, hoe komen die mensen daar nou bij en dat is allemaal heidens en zo, dat ben ik wel met u eens, maar aan de andere kant, je moet natuurlijk ook allemaal zien in de cultuur van die dagen en zo keken die mensen tegen de dingen aan. Ik heb gelezen dat men in die dagen, een verschijning van de goden eigenlijk wel verwachtte. Dus dat men daar niet zo raar van op zou kijken als de goden in mensengedaante dan onder hen kwamen. Wel vond men dat dan heel spannend, want bij de heidense mensen zat er altijd nog iets van, ja, als de goden komen, wie zijn wij dan? En dan moeten we die goden ook gunstig stemmen. En als we dat niet doen, dan krijgen we de straf van de goden over ons heen. Dan krijgen we te maken met een overstroming of met een andere ramp. Dus dat was zo'n beetje de gedachten die de mensen hadden over hun goden. De inwoners van Lystra, die hebben in de gaten dat er tussen Paulus en Barnabas en de hoogste goden een relatie moet bestaan. Maar dan zeggen wij vanmiddag tegen elkaar, ze hebben niet in de gaten gehad dat er inderdaad een hele relatie is geweest. Maar wel een relatie tussen Paulus en Barnabas en de Allerhoogste God. De Heere, de levende God van de hemel en van de aarde. Ze beschouwden de apostelen als vlees geworden goden. Maar ze waren maar gewone mensen. Al waren het apostelen, dat is waar. Het bleven maar gewone mensen. En ze hadden maar één opdracht. En dat is de eer van God verheerlijken. En de naam van God verkondigen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus in de gaten kregen, staat er, dat men hen als goden beschouwde, toen scheurde men hun klederen. Nou weten we denk ik ook allemaal wel wat het scheuren van kleren inhoudt. Dat is een hele oudtestamentische gewoonte en dat geeft iets aan van rouw en van ontzetting. He, dus ze hebben zich er echt over ontzet. Wat gebeurt hier nou? Wij worden als goden beschouwd, maar dat kan niet. En dat roepen ze ook. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn mensen van gelijke bewegingen als u. En wat zat er nou ten diepste achter, gemeente? Waar hebben die apostelen op dat moment de grootste moeite mee gehad? Nou, dat begrijpt u wel. Dat zij op één lijn met de goden werden geplaatst. Hè? En dat de Heere zo ook de eer werd onthouden die hem toekwam. De Heere had hen inderdaad gezegend. En die had dat wonder verricht van de genezing. Hem kwam alle eer en dankzegging toe. Maar die eer die werd God onthouden. En dat was wat de apostelen het meest heeft geraakt. Ik zou vanmiddag willen zeggen, gemeente, in onze samenleving is het eigenlijk ook dikwijls zo dat de eer van God met voeten wordt getreden. Hoeveel wordt de naam van God niet misbruikt? En we maken mee dat ook de dienst aan de Heere steeds meer naar de zijlijn wordt geschoven. He, de naam van God, godslastering, het moet uit de grondwet. En als we de Heere willen beleiden, dan moeten we dat maar in onze privésfeer doen. En ja, het is zelfs zo dat christelijke scholen, ja, die moeten zelf maar zien hoe ze het onderwijs bekostigen. Als mensen dat onderwijs belangrijk vinden, nou, dan moeten ze dat zelf maar allemaal zien te regelen. Je ziet dat er steeds meer, ook in onze samenleving, een ontering komt van de naam van de Allerhoogste God. Paulus en Barnabas, die komen op voor die eer. De eer van God weegt hen zwaar. En daarom is eigenlijk de eerste vraag die uit dit schriftgedeelte van deze middag naar ons toe komt, in hoeverre of de eer van God ook nog ons werkelijk zwaar weegt. Als je nou in een omgeving bent en er wordt gevloekt en er wordt gespot met de naam van God, kun je het dan daar nog in uithouden? Kun je dan ook daar zonder iets van te zeggen nou vandaan gaan? In hoeverre weegt de eer van God ook ons zwaar op ons hart? Dat is de eerste vraag die ik eigenlijk vanmiddag in ons midden zou willen neerleggen aan de hand van dit gedeelte. Dus gemeente, het wonder van de genezing van die verlamde man brengt daar in Lystra heel wat teweeg. En wij lezen hier dat zelfs de priester van Zeus, van Jupiter, die aan de tempel verbonden was, die vlak buiten de stadspoort was gebouwd, dat zelfs die priester naar de apostelen toekomt. En dat hij hen wil eren. En dat hij zelfs een stel stieren heeft meegebracht. En dat hij bloemenkransen om de nek van de stieren heeft gehangen. Want het moet allemaal feestelijk zijn, niet waar? Er is een groot wonder gebeurd en nu moeten de goden die daar in mensengedaante zijn verschenen, in hun mening, die moeten nu geofferd en geëerd worden. Het wonder in Lystra brengt dankbaarheid teweeg, aanbidding teweeg. Dat was ook het doel geweest waarom God die genezing in het midden van die mensen heeft verricht. Waarom heeft God die man genezen? Natuurlijk voor het heil van die man. Maar het had ook een betekenis voor de inwoners van Lystra. De inwoners van Lystra die hadden, en dat heb ik net al gezegd, die hadden na dat wonder moeten vragen. Wie heeft dit wonder verricht? Wie is de levende God die deze man gezond gemaakt heeft? En dan zouden de apostelen aan de hand van dat wonder nog meer uitleg hebben kunnen geven over het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar je ziet het wonder brengt een andere reactie teweeg. Men komt tot een heidense manier van lofprijzing, een heidense manier van dankzegging. Je zou het vanmiddag zo kunnen zeggen, en dat was eigenlijk ook wat ik als thema heb gekozen. Er is hier sprake van een verkeerde dankbaarheid. Dus kennelijk kan dat ook nog, een verkeerde dankbaarheid. Een dankbaarheid die blijft steken in de boodschappers. En een dankbaarheid die niet uitkomt bij de God van het wonder. Nou heb ik vanmiddag gezegd, en daar zit u ook een beetje op te wachten, dat weet ik wel, dat wij, als we deze geschiedenis vanmiddag met elkaar overdenken, dat wij ons moeten realiseren dat het er voor ons op aankomt dat we de goede dankbaarheid aan de Heere bewijzen. De goede dankbaarheid. En wat is nou eigenlijk de goede dankbaarheid? De goede dankbaarheid, gemeente, begint ermee dat we beseffen dat we veel van de Heere ontvangen hebben. En daarom is mijn eerste vraag in dat opzicht aan ons, die hier bij elkaar zijn ook, hebben wij vandaag de goedheid van God gezien, gesproken? Maakt en geproefd dat de Heere voor ons goed is. Dat is het begin, denk ik, van de dankbaarheid. Als we daar ja op kunnen zeggen, als we vandaag iets van die goedheid van de Heere voor ons weer hebben mogen proeven en smaken, dan kan het niet anders. Of er is dankbaarheid en er is verwondering in ons hart. En als je dan ook nog beseft dat de Heere genadig is voor ons die het niet verdienen, dan wordt die dankbaarheid eigenlijk nog iets rijker, dieper, zo u wilt. Dan gaan we beseffen, de Heere heeft zijn weldaden aan ons bewezen, aan ons, die slechts op genade zijn aangewezen en die geen rechten kunnen laten gelden. Als we vandaag avondmaal vierden, en we hebben het op de goede wijze gedaan, dan is Psalm 103, waar we aan het einde van de morgendienst ook een gedeelte uit gelezen hebben, dan is Psalm 103 ook in ons hart. En dan zeggen we, loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten, en verhef zijn naam, en zo groot en zo heilig te achten, en of nu al wat in mij is, hem prees. Goede dankbaarheid die daarin bestaat dat we de Heere erkennen voor zijn weldaden aan ons bewezen. Nu is het mogelijk, gemeente, dat wij vandaag naar het avondmaal zijn gekomen en dat we, als het om deze dingen gaat, nu ook heel eerlijk moeten zeggen, ik ben naar het avondmaal geweest, maar de aanbidding leeft helaas niet in mijn hart. En nou u het hebt over die dankbaarheid, ik kan wel zeggen dat ik die heb, maar ik heb die dankbaarheid eigenlijk niet in mijn hart. En dan moeten we elkaar een paar andere vragen stellen, gemeente. Hoe hebben wij dan voorbereiding gehouden? Hoe zijn we dan eigenlijk naar het avondmaal toegegaan? Hoe is het in de afgelopen week dan geweest? Hebben we ons leven opengelegd voor de Here? Hebben we de medicijnmeester dan echt wel nodig gehad? Want als we die niet echt nodig hadden, dan zullen we aan het avondmaal ook geen vergeving en geen genezing ontvangen. Het is helaas ook mogelijk, gemeente, zo ligt dat bij ons mensen toch, hè? Helaas ook mogelijk dat we aan de tafel zitten en wij richten onze ogen niet op de Here alleen. Dat je toch weer bezig bent met de zorgen en met de moeite die er zijn in je leven. Je kan dan aan de tafel zitten soms ineens allerlei gedachten door je heen voelen schieten. En dan ben je niet ten volle gericht op hetgeen de Heere Jezus heeft gedaan voor ons aan het kruis. En dan gaat de zegen je voorbij. Er is een nauwe samenhang tussen de mate waarin het geloof functioneert en het ervaren van de zegen als van het avondmaal zijn. Dus om het anders te zeggen, als onze ogen niet alleen op Christus gericht waren, dan kan het zijn dat we weinig of geen vreugde en vrede in onze harten hebben geproefd en ontvangen. En dan zijn we ook nu niet op de toonhoogte van de dankbaarheid gekomen. En als dat het geval is, als we wel avondmaal hebben gevierd en het heeft ons toch ontbroken aan het zicht op de Here, dan mogen we met die avondmaalsviering vanavond voor het aangezicht van de Here komen. En dan mogen we dat aan de Here belijden. En dan mogen we zeggen, Here, zo is het nou geweest. En wilt u me toch nog een zegen geven? En dan wil de Heere ons ook soms dan nog na het avondmaal op die manier een bijzondere zegen schenken. De Heere is toch goed? Ja, en wat elke keer in een nabetrachtingsdienst naar voren moet komen, moet ook nu weer naar voren komen. Niet een ieder van ons heeft vandaag avondmaal gevierd. En gemeente, daar kunnen we ook niet zomaar aan voorbij gaan. En dan zullen de redenen waarom we geen avondmaal gevierd hebben natuurlijk verschillend zijn. Dat weet ik wel. Het kan zijn dat het in ons leven heel erg moeilijk ligt. Dat er zoveel beletselen zijn. Dat we zeggen, waar haal ik nu die vrijmoedigheid vandaan om naar de tafel des Heren te komen? Ja, misschien, en ik zeg niet dat het zo ligt bij u, maar misschien dat we toch altijd maar weer op zoek zijn naar de gronden in onszelf. En die gronden in onszelf, die zijn er niet en die zullen er nooit gaan komen, gemeente. En de enige grond waarop wij avondmaal kunnen vieren, dat is waar we vorige week in de voorbereidingsdienst ook bij stilgestaan hebben. Dat is dit bijzondere, dat de Heere met zondaren en tollenaren eet en drinkt. En wanneer daar mijn oog voor open gaat, en wanneer daar mijn hart voor open gaat, dat het zo ligt, dat die genadige Heere met zulke mensen eet en drinkt, dus niet met beste mensen, maar met zulke mensen. Als dat tot mij doordringt, dan komt de vrijmoedigheid er. En dan durf ik de drempel over. En dan mag ik daar ook aan de tafel komen met mijn lege handen. En dan word ik rijk vervuld. Want dat belooft de Heere immers, hè? Armen worden met goederen vervuld. En dus als dat nou de worsteling is in ons leven, hoe kom ik daar nou verder? Leer zien op wie de Heere is en met wie Hij avondmaal wil vieren. Het kan ook zijn, gemeente, dat we geen avondmaal hebben gevierd omdat we zeggen, nou, het ligt niet vlak tussen mij en tussen andere mensen. Ik zou dan willen zeggen, maak het vlak zo gauw het kan. Jawel, maar dat ligt niet zo eenvoudig. En En die ander heeft toch ook daar zijn part en zijn deel aan. Dat kan allemaal wel wezen, maar voor zover het van ons afhangt, maak het vlak met de ander. Wij mensen, we zijn maar een poosje op deze wereld. En het kan ook best zijn dat we maar een heel kort poosje nog op de wereld zijn. Als de Heere vannacht onze ziel gaat wegnemen, dan hebben we morgen niet meer de gelegenheid om het weer vlak te maken met onze medemensen. En daarom, we moeten er geen tijd over laten verlopen. Als dat de reden was dat je geen avondmaal vierde omdat het niet vlak lag, maak het vlak zo gauw als het maar enigszins kan. Er kunnen ook andere redenen zijn dat je geen avondmaal vierde, dat je zegt, ach, misschien maak ik me daar nog wel eens druk over als ik ouder ben. Maar hoe weet je dat je ouder wordt? En het leven van ons mensen is toch een geweldig ernstig gegeven. We zijn op weg naar onze eeuwige bestemming. En daarom kunnen we daar denk ik ook niet te gemakkelijk en te lichtvaardig over denken. En daarom, als de dingen van de Heere voor ons nog geen betekenis hebben, zoek de Heere dan. En maak er ernst mee. Nu het nog kan. En nu er nog tijd is om genade te ontvangen voor onze zonden. Zo kunnen er heel wat dingen zijn in ons leven. Waarom we misschien niet met zegen avondmaal hebben gevierd. Of dat we helemaal geen avondmaal hebben gevierd. Maar hoe of het ook zij, laten we ermee bij de Heere uitkomen. En laten we niet rusten voordat de dingen recht komen te liggen tussen hem en tussen ons hart. Het ging vanmiddag in deze tekst over dankbaarheid. Hè? En ik heb gezegd, het gaat hier over verkeerde dankbaarheid. En we hebben geprobeerd om met elkaar te ontdekken wat dan de goede dankbaarheid is. Nu is er nog één aspect van deze tekst waar ik ook graag nog wat aandacht voor wil vragen. En dat is het volgende. Toen Paulus en Barnabas ontdekten dat deze mensen hen zo wilden eren en wilden offeren. Toen gingen ze dus tussen de scharen gingen ze door en ze schreeuwden en zeiden, jullie moeten dat niet doen. Wij zijn maar mensen, wij zijn geen goden. Maar ze deden nog iets meer. Want ze hebben ook heel nadrukkelijk gezegd, wij zijn hier gekomen om u te verkondigen dat u zich van deze ijdele dingen, deze afgoden zou bekeren tot de levende God die de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is, heeft gemaakt. Dus ze zijn ook nog eens een keer weer opnieuw aan het verkondigen gegaan. En dat is wat ik toen deze tekst overdacht, wat mij eigenlijk ook heel erg getroffen heeft. Dat Paulus en Barnabas niet alleen proberen om hen van dat offeren af te houden, maar dat Paulus en Barnabas een groot verlangen hadden in hun hart om deze mensen te brengen tot de levende God. Tot de dienst aan de levende God, waarin voor hen zaligheid en leven ligt. En toen dacht ik bij mezelf, wat ligt daarin ook niet een geweldig stuk onderwijs, ook voor ons. Kijk, als we vandaag avondmaal mochten vieren, dan mag dat inderdaad zijn tot versterking en bemoediging van ons hart. Dan gaat het er inderdaad ook over dat we dankbaar zijn. Maar niet alleen maar met ons gevoel. Dankbaarheid. Ik zou het vanmiddag zo willen zeggen. Het mag ook vorm krijgen in hoe of wij spreken en hoe of wij doen en hoe of wij laten. Ook in de praktijk van ons leven. En dan kun je leren uit dit gedeelte hoe of de apostelen een verlangen hadden om ook anderen te trekken en een andere te brengen aan de voeten van de levende God. Wat zou het heerlijk zijn, gemeente, als wij vandaag avondmaal hebben gevierd en als dat eigenlijk ook nog meer ons hart vervult, het verlangen om ook een richtingwijzer te zijn naar de levende God. Als we nou morgen weer op de werkvloer zijn. Als we nou morgen weer tussen mensen staan die eigenlijk niet weten waar wij vandaag mee bezig zijn geweest. Dat we toch er iets van mogen laten horen wie de levende God is. En de gelegenheden ook te baat nemen om een getuige te zijn van Hem. Zo hebben we vanmiddag met elkaar een ogenblik stilgestaan bij het vervolg van deze wonderlijke geschiedenis. En het ging om verkeerde dankbaarheid. Maar die verkeerde dankbaarheid, en ik hoop dat we dat ook ontdekt hebben, heeft ons vanmiddag ook laten zien waarin nou de goede dankbaarheid bestaat. En ik hoop van harte, als we vandaag avondmaal vierden, dat de goede dankbaarheid ons hart vervullen mag. Amen. Laten we samen danken en bidden. Aan het einde van deze dienst, deze tweede dienst op deze zondag, deze dankzeggingsdienst en nabetrachtingsdienst, komen we tot u. We kregen een voorbeeld van verkeerde dankbaarheid. Maar om ons op die manier ook te bepalen bij de goede dankbaarheid. De goede dankbaarheid die daarin toch bestaat, dat we met ons hart u mogen groot maken, u mogen eren, u mogen danken voor uw goedheid en voor al uw weldaden. Dat we het, als we vandaag avondmaal vierden, dat we het echt met heel ons hart mogen zeggen, wat zal ik de Heere toch vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Dankbaarheid die toch ook daarin bestaat, Heere, dat we ook in ons doen en laten. Dat we dan ook gericht zijn op uw eer. En dat we ook een levende getuige willen zijn op de plaats waar u ons stelt en roept. We hebben gelezen en met elkaar overdacht dat de apostelen een diep verlangen hadden om uw naam bekend te maken onder de heidenen. En laat ook dat diepe verlangen weer nieuwe stimulans hebben gekregen door de avondmaalsviering van vandaag. Heer in de hemel, wij dragen elkaar van harte aan u op. Voor de week die voor ons ligt. Wilt u ons helpen bij onze werkzaamheden? Wilt u ons nabij zijn in onze omstandigheden? U weet wat we nodig hebben. We dragen ook het bruidspaar aan u op dat deze week gaat trouwen. De familie Westerink heeft een hele bewogen week, Heren. Ze zullen aan het graf moeten staan en ze zullen vreugde beleven. Zo kan het soms dicht bij elkaar liggen. maar wilt u ze nabij zijn en wilt u ze sterken. We dragen ze van harte aan u op. Gedenk ons allen, ontfermt u zich over ons, naar de rijkdom van uw genade, in de Heere Jezus Christus, uw Zoon, om zijnentwil. Amen. Psalm 145, het eerste vers, de slotzang van deze dienst. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.